Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptists rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken, als ook voorgelezen preken, voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er wordt voor u voorgelezen een preek uit het boek Het Evangelie van een Verbondsgod. Dat is uitgegeven door Van den Berg te Zwijndrecht of opnieuw door Snoek te Ermelo. En dat is van John Warbeton, een preek naar aanleiding van nummerie 21 vers 4b. Die is uitgesproken in Londen op 21 december 1842. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. Het volk waar hier naar verwezen wordt, zijn de kinderen Israëls, die door de woestijn aan het reizen waren naar het land van Kanaan, het welk God hun in erfelijke bezitting gegeven had. Door de verscheiden verdrukkingen, de beproevingen, de kruisen en de verdrietelijkheden die zij ontmoetten, waren ze menigmaal gereed op de weg om te bezwijken. Dikwijls gaven zij het in hun hart dan ook op. Wij lezen dat het volk op een zekere dag een besluit nam om een overste over hen aan te stellen, ten einde om weer terug te keren. Maar ze waren op reis naar het land Kanaan, en daar zijn ze ook gekomen. En we lezen dat Jozua, voor hij stierf, een beroep op hen deed, of er iets ontbroken had aan al hetgeen God hun beloofd had. Alle getuigden dat er niets aan ontbrak, dat elke belofte die God gemaakt had, dat hij ook vervuld had en vaststond. Ik neem aan dat de woorden in onze tekst niet verkeerd toegepast zullen worden, als we deze beschouwen met betrekking op de verdrietelijkheden van Gods kinderen op de huidige dag. Ofschoon zij niet letterlijk reizen door dezelfde woestijn als Israël weleer, reizen ze toch naar het hemelse koninkrijk, het Kanaan hierboven. Ze reizen voor hun hart en ziel door de kale wilde woestijn van deze wereld. Indien de Heere, een arme worm, om zo te spreken, belieft te helpen, dan zullen wij trachten om ten eerste enige opmerkingen te maken over de verdrietelijkheden welke Gods volk ontmoet op hun reis door het Tranendal. En ten tweede zullen we aantonen, zover de Heere zal helpen en bijstaan, dat ze geen echte reden hebben om verdrietig te zijn vanwege de moeilijkheden op deze weg. Want elke verdrietelijkheid die zij ontmoeten, die zal gaan eindigen. Maar, mijn waarde vrienden, als u mij bij tijden zou vragen of mijn verdrietelijkheden goed zouden eindigen, dan moest ik mijn mond gesloten houden. Ik bevind tot op de huidige dag dat mijn reis een heuvel opwaartse gang is. In plaats van dat het pad gemakkelijker wordt, vind ik deze krommer en ruwer. Niet in tijdelijke aangelegenheden, maar juist in zaken tussen God en mijn ziel. Eén verdrietelijkheid waar wij de aandacht aan zullen schenken, waar Gods volk op de weg zeer dikwijls mee te maken krijgt, dat zijn de beproevende voorzienigheden Gods. De hand des Heren in de weg der voorzienigheid schijnt tegen hen uitgestrekt te zijn. In werkelijkheid gaat Gods hand nimmer uit tegen zijn volk, nee, nooit. Het is alleen het ongeloof en de vleeselijke reden die het zo uitschildert. Maar als het arme kind bij tijden in de handen der vleeselijke reden en ongeloof gelaten wordt, dan oordeelt hij alleen naar hetgeen dat hij ziet, en daarom bezwijkt hij er haast onder. Wel, zegt u, maar dat is niet erg verstandig van hem. Nee, nee, verstandig, dat is het inderdaad niet. Maar waar moet hij dan wijsheid en verstand vandaan halen? En dat is nu het punt. Er zijn veel personen die ons kunnen vertellen wat verstandig en wat behoorlijk is. Maar zij zeggen er niet bij hoe wij daaraan kunnen komen. Ik zal u vertellen waarom ze dat niet doen. Omdat ze het niet kunnen. Er is slechts één weg en wel Gods zegen aan onze harten en dat hij ons tot zichzelf leidt. Soms als het arme kind van God vervuld is met al zijn plannen, als ook met zijn vleeselijke inzichten, al zijn vleeselijke begeerten, alsmede met al de luchtkastelen die hij gebouwd heeft, dan komt Gods voorzienigheid als een ongeziene hand en hij slaat het alles ter neder. Alles wat hij verwacht had en begeert, blijkt volkomen teniet gedaan. Alles schijnt tegen hem te zijn. Hoe verdrietig is dit? Hoe bezwijkt hier zijn arme ziel onder? Want elk kind van God, mijn vrienden, is eerlijk. Het is goed zaad, gezaaid in goede aarde. Die man, die is in wereldse aangelegenheden een eerlijke man. Er zijn sommige sluwe, godsdienstige beleiders die ten alle tijde anderen aan het bedriegen zijn. Aan het beetnemen, aan het beroven, samenspannen, plannen aan het smeden en beramen, als ook aan het ondermijnen. Ze schijnen wel vol godsdienst te zitten, maar ze hebben niet meer ware godsdienst dan de duivel heeft. Wanneer Gods gezegende waarheid in het hart komt, dan maakt dat de mens eerlijk. Gods geest woont in de ziel, een koninkrijk der gerechtigheid en ware heiligheid. En wanneer een van deze arme zielen in de voorzienigheid getroffen wordt en in zijn oog rechts en links geslagen wordt, dan alles tegen hen schijnt. O, hoe bezwijkt hij dan op de weg? Hij is bang in gebreken te moeten blijven om zijn schulden eerlijk te betalen. En dit staat in rechtstreekse tegenspraak met zijn consciëntie. De arme ziel zou liever eerlijk in een werkhuis sterven, dan dat hij één iemand een duit tekort zou doen. Ik heb net zoveel moeten roepen dan wie ook, misschien nog wel meer tranen geschreeuwd, gekermd en gezucht tot God, of God mij in zo'n weg der voorzienigheid wilde brengen, dat ik in ieder, elke shilling een duit betalen kon. Ik dacht, indien God mij ooit op zo'n weg mocht brengen, mijn ziel zich zou verblijden en hem loven met blijdschap, lof en dankzegging. En God deed het, ook gaf hij mij een hart om er hem voor te loven en te danken. Ik zal u vertellen, mijn waarde broeders, als God een weg baant om het arme kind van God te verlossen uit zijn moeilijkheden, zodat hij zijn schulden betalen kan om naar eer en geweten te handelen, het voor hem duizendmaal aangenamer is zijn schulden te betalen dan het voor de schuldeiser is om het te ontvangen. Maar ik heb een groot aantal godsdienstige beleiders gezien en ik weet niet of er in Londen ook zijn. Ook weet ik niet of hetgeen ik zeg op de een of ander van toepassing is, maar ik weet dat in onze stad godsdienstige beleiders zijn die op de gevoelens van de mensen werken om geld uit hun zakken te kloppen. En als ze dat gedaan krijgen, dan bekommeren ze zich nog in het minst niet om te betalen. Een man in onze stad, die zei tegen een schuldeiser: denkt u veren te kunnen plukken van een kikker? O, mijn waarde vrienden, als het arme kind Gods tegenheden krijgt in Gods voorzienigheid, dan is hij verdrietig vanwege deze weg. Zijn hart bezwijkt binnenin hem. Hij vreest dat er schande over Gods naam gebracht zal worden. Hij heft zijn ziel tot God op of hij een weg wil banen om hem uit zijn moeilijkheden te verlossen. Ik geloof dat toen God voor die arme weduwe verlossing teweeg had gebracht, toen hij haar ledige vaten met olie gevuld had en de profeet gezegd had haar schulden te gaan betalen en van het overige te leven, dan geloof ik dat ze met dankbaarheid en met dankzegging haar arme ziel tot God ophief. Met dankbaarheid en dankzegging voor de gezegende zoetigheid dat Gods verlossing gewerkt had ter ere van zijn heerlijkheid. Welk een beproeving is het voor een kind van God als hij in deze omstandigheden verkeert. Misschien zijn er hier vanavond enige kinderen van God voor wie alle stromen door voorzienigheid opgedroogd schijnen te zijn. Elke dag lijkt wel donkerder en donkerder te worden. De gezinsomstandigheden zinken dieper en dieper. En de ledige, godsdienstige beleiders om hem heen, die nergens mee tevreden zijn dan met kaf, die wachten of Gods oordelen de arme antinomiaan nog niet overkomen. Uw vijanden, arme ziel, die wachten op uw hinken. De duivel vertelt u, nu komt de tijd dat het openbaar zal komen, dat God uw God niet is. Dat u nimmer in staat gesteld zult worden om uit uw beproevingen te komen. De arme ziel bezwijkt en is verdrietig vanwege de verdrietelijkheden van de weg. Arme waarde ziel, uw God zal hem wegbanen. Hij zal. Maar, zegt de arme ziel, ik heb geen geloof om te geloven dat hij het wil. Want ik zie niet hoe er een weg gebaand zou kunnen worden. Geloof zij zijn dierbare naam. Hij zegt, zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. En hij zegt, ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. En in paden die zij niet gekend hebben. Wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Dit wil hij voor zijn volk doen. Hij zal ze niet verlaten, noch begeven. Gods woord is sterker dan uw geloof. Ofschoon gij hem niet kunt geloven, blijft hij toch getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Indien gij verdrietig op de weg zijt, dan moet gij deze beproevingen dragen. Deze komen niet als onzekerheden over u, want God is het hoofd. En elke stap die u neemt, is door zijn wijs bestel. Maar er is nog een ander groot verdriet voor Gods geestelijke Israël op hun weg naar dat hemelse koninkrijk. Zij hebben een thuis en ze reizen daar niet op onzekerheden heen. God heeft het huis voor hen bereid en allen zullen daar komen. Laat de duivel en hun ongelovige hart zeggen wat ze willen. Maar zij ontmoeten als kinderen van God, en ik geloof de meesten onder hen, een pijnlijke verdrietelijkheid op de weg. Door de vrees dat ze er geen zijn van dat getal. Zij vrezen dat ze deel noch lot in deze zaak hebben. Ze vrezen dat hun godsdienst niet uit God is, maar uit het vlees begonnen en met het vlees zal eindigen. Men heeft mij menigmaal beschuldigd omdat ik over twijfelingen en vrees praat, als ook over personen die daarmee geplaagd worden. Laat mij u vertellen, mijn vrienden, dat gedurende ongeveer 2 jaar nadat God mij verlost had, er geen wezen was die zo weinig genade kende voor een arm, twijfelend, vrezend kind van God als dat ik had. En nog denk ik dat er ooit een geweest is die hen zo afranselde, want ik sneed al hun godsdienst volkomen af, indien ze ook maar met één indien bezet waren. Maar God heeft mij sindsdien zo'n les geleerd, dat indien ik die arme, twijfelende, vrezende kinderen van God nu af moet snijden, ik het zwaard moet nemen en mijn eigen hoofd af moet snijden. En u weet, men is niet zo gewillig om het eigen hoofd eraf te snijden. Indien mogelijk zorgen wij daar allen liever wel voor. Maar, zegt iemand, u wordt nu niet meer geplaagd met twijfelingen en vrezen. U die zo'n getuigenis gehad hebt en nu nog twijfelen en vrezen. Mijn vrienden, of u mij nu gelooft of niet, ik heb vandaag nog geweend als een kind. Ik heb aan God gesmeekt of hij mij nog één kruimeltje wilde geven. Al was het maar de kleinste belofte om mij andermaal te verzekeren dat hij mijn God en mijn Vader is. Ik kan u verzekeren dat de verdenkingen in mijn hart geschoten werden, dat tenslotte alles nog wel eens zelfbedrog zou kunnen zijn. Wel, zegt u, wat had u daarvoor een boodschap aan? Ik kon er maar niet vanaf komen, dat zou ik wel gedaan hebben als ik het maar kon. Het is niet zoveel dagen geleden dat ik een zeer dierbare verlevendiging had, een zeer zoete tegenwoordigheid Gods. Mijn vrienden, ik lees in mijn Bijbel, en ik lees bij tijden in mijn hart, dat God het deel en het vertrouwen van zijn volk is. En als het vertrouwen zakt, waar blijft de mens dan? Indien God zich terugtrekt en het vertrouwen terugtrekt? Ach, zeggen er een paar, ons vertrouwen is gebouwd op het beschreven woord van God. En daarom geloven en weten wij dat God nooit zal wankelen. Ons vertrouwen is uit onszelf. Wel, zo'n vertrouwen zal ik hen nimmer van trachten te beroven. Ik zou er nog geen speldenknop voor geven. Ik bevind, mijn vrienden, dat God het vertrouwen van zijn volk is. Als God de ziel in vertrouwen tot zich trekt, wat kan men dan doen wankelen? Als God het onthoudt, hoe bezwijkt dan die arme ziel? Dan is men van alles bevreesd. Indien Gods volk niet aan deze bezwijkingen, ontmoedigende twijfelingen en vrezen onderworpen is, Hoe moeten wij dan zo'n verklaring verstaan als deze? Vrees niet, want ik ben met u. Vreest deze ziel niet of God met hem is of niet? Blijkt er iets uit de zin der woorden dat niet het geval is? Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Houden deze woorden niet in dat de ziel verbaasd is en vreest dat God niet zijn God is? Ik kan helemaal niets zeggen over de meningen of de inzichten van een ander, want ik lees niet eenmaal in de 7 jaar in boeken van de een of de andere auteur of iets dergelijks. Maar ik sla de schrift op en dat is mijn richtsnoer. Ik zeg dan, indien het Gods verklaring is, ook help ik u. Dan vreest de mens dat God hem niet zal helpen, dat hij zich van hem teruggetrokken heeft. Hij is bevreesd dat hij zal bezwijken, omdat hij de bijstand van God niet heeft. Ik sterk u, ook help ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. En hoe verdrietig is het als de ziel vreest dat God hem verlaten heeft, bevreesd dat zijn godsdienst niets anders is dan aanmatiging. Nu, arme ziel, indien er één hier is die deze weg te reizen heeft, laat mij dan een woord tot u spreken, hoewel ik weet dat gij het niet zult geloven, tenzij God het met goddelijke kracht aan uw hart thuis brengt. Laat mij nu bewijzen dat gij er een zijt van Gods volk. Het is niet omdat gij twijfelingen en vrezen hebt. Versta mij niet verkeerd door te veronderstellen, als zou ik twijfelingen en vrezen aanmerken als tekens van het werk van God aan de ziel. O nee, in geen geval. Twijfelingen en vrezen komen van de duivel, en dit is het werk van de oude mens en Satan. Het is zo klaar als kristal tegen Gods waarheid. Maar bent u daar nooit gebracht dat alles tegen u schijnt, dat alles verkeerd schijnt te gaan, dat u bang bent dat u geen geestelijk leven deelachtig bent, dat u geen geloof, dat u geen liefde, geen waar gebed en nog deel nog lot aan Gods gezegende waarheden hebt? Heeft uw ziel nimmer ervaren wanneer u op uw knieën ging, of terwijl u stond, of misschien terwijl u druk aan het werk was? Ik zeg, heeft uw ziel dan niet uit moeten roepen, o Heere, gij ziet mijn hart. Ik weet niet wat ik ben, ik kan niet zeggen of ik een huichelaar ben of niet. Laat me toch zien of ik een deelgenoot van uw genade ben. Open mijn hart, toon mij of ik een huichelaar ben of niet. Indien ik een deelgenoot van uw genade ben, geef mij dan een getuigenis in mijn hart, dat gij de mijne zijt en ik de uwe ben. Indien u ooit hier gebracht bent, dan is het zo zeker dat gij een van Gods kinderen zijt, als dat er een God in de hemel is. Misschien zullen sommigen zeggen, dit is hen opbouwen in hun twijfelingen en vrezen. Nee, toch niet. Gij kunt hen nimmer in twijfelingen en vrezen opbouwen, want deze doen hen maar al te veel bezwijken. Door hun twijfelingen en vrezen worden ze nooit gekoesterd. Ze zijn gereed alles tegen zichzelf op te nemen. Gods waarde kinderen die hier verkeren, die zijn wel zo eerlijk en onnozel dat ze bang zijn om iets aan te nemen. Ze durven zonder God zich niet te verroeren. Maar God zegt, maar die de waarheid doet, die komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn. Ik geloof dat David iets kende van deze gevoelens wanneer hij zegt, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten en zie of bij mij een schadelijke weg zij. Ik weet dat Gods volk hier menigmaal verkeert, het welk een tijd is van grote onderzoekingen des harten. Mijn vrienden, deze gangen heb ik telkens weer ingeleefd. Als ik hier niet gebracht was geworden, zou ik nimmer met leven en gevoel in mijn hart er tegen Gods volk over hebben kunnen praten. Maar wederom, nog een ander verdriet, welke Gods kinderen op hun weg naar huis, naar de heerlijkheid ontmoeten, waaronder hun harten van verdriet zouden bezwijken. En dat is de verberging van Gods aangezicht. O, wanneer de Heere zijn aangezicht verbergt, wie kan hem dan vinden? Als God sluit, wie kan dan openen? Als het arme kind van God van dag, tot God moet naderen en niet één belofte krijgt, niet één glimpje licht van God, zijn vader krijgt te zien, geen ziertje krijgt hij te zien dat hij deel of lot aan hem heeft. Alles is volkomen toegesloten en de hemel van koper, mijn vrienden. En dit doet hem de moedeloosheid bezwijken. Hij is verdrietig vanwege de weg. Zijn ziel is wel zo volkomen verslagen dat hij gereed is alles maar op te geven. David die riep uit, voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. Ja, zegt hij, ik ben besloten en ik kan niet uitkomen. Er zullen slechts weinig godsdienstige beleiders zijn die hierin komen. Wel, zeggen sommigen, dat is ook zo'n begerenswaardige zaak helemaal niet. Dat is het inderdaad niet. Wat is zo ellendig voor de ziel als om van Gods licht en kostelijke gemeenschap beroofd te worden? Als hij het woord van God leest, dan is dat een verzegeld boek. Hij kan niet één woord nemen, niet één woord wordt hem thuisgebracht. Behoudens enige bestraffingen of afsnijdende teksten, welke hem in stukken snijden. Het is alsof God volkomen zijn oren sluit voor zijn verzoek. Er is niets dan duisternis van binnen, duisternis van buiten, duisternis in de schrift, duisternis in het huis van God en waar hij ook maar heen gaat. O mijn vrienden, en hier heb ik uren aan een doorgebracht, totdat mijn ziel gereed was om in een kuil te zinken waar geen hoop meer is. O, wanneer dat arme kind Gods hier verkeert, wat heeft hij dan een verdriet. Daar is helemaal niets om hem te bemoedigen. En als hij hier terecht komt, dan maakt Satan daar gebruik van. En hij zegt hem dat het nu wel kennelijk is dat hij niets anders is dan een bedrieger. Dat God hem nimmer in waarheid verlost heeft en dat hij dat tenslotte openbaar zal maken. Ik weet dat dit zaken zijn waar veel beleiders niet in kunnen komen. Wel, zegt u, dat is niet zo erg profijtelijk om daarover te praten. Of het nu profijtelijk is of niet, mijn vrienden, ik moet één van beiden. Ik moet praten over hetgeen ik praten kan, of anders helemaal niet. Ik kan niet zomaar teksten en verschillende dingen nemen en daarover uitweiden om al zo Gods volk te voeden. Nee, nee, mijn vrienden, dit kan ik niet. Daarom, indien God mij genadig geweest is, ben ik verplicht om tot met u met gevoelen over deze zaken te spreken, zoals mijn eigen ziel dit beoefent. Indien er een arme ziel is die op dezelfde weg strompelt, denkende dat er niet één zo duister is als hij zelf, of zo volkomen buiten het licht van Gods aanschijn gesloten als hij zelf, denkende dat hij geen christen zijn kan, aangezien hij duidelijk geen leven in zich heeft. Als hij dan deze zaken hoort, dan is het bemoedigend voor de ziel om te weten dat hij niet alleen is. De arme ziel mag lang in het duister verkeerd hebben, en de schrift mag een verzegeld boek geweest zijn. Hij kan wel als een blinde naar de muur getast hebben. Maar nu is hij ervan overtuigd dat alles goed zal komen, dat de Heere zal verschijnen. Welk een gezegende tijd als God met zijn machtige stem zo kostelijk tot zijn ziel spreekt. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Dit wordt gesproken, u ziet, tot de arme zielen die in de gevangenis gesloten zijn, die niets dan duisternis, twijfelingen en verdrietelijkheden hebben, die gereed zijn het alles maar op te geven. God komt met zijn barmhartige stem en zegt, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. Dit toont aan dat zij geen licht hadden, nee, geen schemering, nog flikkering. Als God buiten gesloten is, dan zijn ze volkomen in duisternis besloten. Maar nog een andere bron van groot verdriet voor het arme kind van God, dat zijn de ontzaggelijk vurige pijlen van de duivel. O, welk een te duchte vijand is hij voor Gods arme, reizende kinderen. De verklager der broederen die wacht gedurig op hun hinken, opdat hij hen kan komen verzoeken. Dit wordt hij nimmer beu, nooit vermoeit hem dat. Hij is altoos waakzaam om zijn pijlen af te vuren om hun te doen bezwijken. O, welke verdriet is het als zijn pijlen in het hart vliegen tegen die waarachtige waarheid van God, de Bijbel en al zijn heerlijkheid. En hij vertelt hun, als ze denken dat hun gebeden nimmer verhoord geworden zijn, dat de Bijbel dan niets anders is als een priesterlist en geen waarheid. Satan vuurt zijn pijlen in hun hart met allerlei verschrikkelijke lasteringen, totdat de arme ziel buitengewoon beeft en vreest dat hij de zonden tegen de Heilige Geest bedreven heeft. Het is geen gewone, ongewone zaak voor de duivel om in het hart van het arme kind van God verschrikkelijke lasteringen tegen de Heilige Geest te vuren en hem dan te vertellen dat hij het gedaan heeft. Wat hij zegt tegen hem, wat u denkt, is voor God hetzelfde als zou u het gedaan hebben. God ziet uw hart aan en u heeft het gedaan. U hebt gelasterd en de zonden tegen de Heilige Geest bedreven. En dan vertelt hij de arme ziel dat deze hem nooit vergeven zullen worden, want dat zegt het woord van God. Ach, arme ziel, gij hebt dit niet gedaan, nee, gij niet. Beeft uw ziel niet en smart het u alleen al niet al door deze gedachte? Heeft u niet aan God gesmeekt u te bewaren, te behoeden? Wel dan, arme ziel, gij hebt zo'n zonde als deze niet bedreven. Hup, bezwaarde nu dit om waar te nemen. Het was u tot smart om te vermoeden dat het in uw hart mocht geweest zijn. Zodat dit het werk van Satan was, ook al zal het tot Satan wederkeren. Ja, het zal een oordeel over hem brengen als God hem beloont. Maar hoe bezwijkt die arme ziel? Ik ga niet zeggen dat aanvechtingen van de duivel kentekenen van het christendom zijn, maar hoe bezwijkt die arme ziel niets van dat alles, nochtans als de ziel die zo bestreden wordt en daaronder kermt, daarvan verlost wenst te worden, als meden uitziet naar Gods tegenwoordigheid en zijn voet erop wenst te zetten, dan is dit een teken waar men zich niet in vergissen kan. Het welk van God vandaan komt, zal tot God leiden. Het zal duivel en zonden weerstaan. Elke werking van de geest van God zal het vlees, zonden en duivel wederstaan. Het stijgt op tot God van waar het gekomen is, zodat als de arme ziel zijn hart begint te bezwijken door de vurige pijlen van de duivel, zijn hart opstijgt tot God om hem te verlossen. En ik heb dit gehad, mijn vrienden, en ik geloof dat ik eens gedurende bijna een hele nacht last gehad heb van die vurige pijlen des duivels. Het was net voordat God mijn ziel verloste. Niet in de eerste instantie, maar na een allervreselijkste tijd van 13 weken beproevingen. Menigmaal moest ik mijn mond dicht houden om de vloeken uit mijn hart tegen te houden. Ik beefde gelijk een kind. Heere, bewaar mij, zei ik, en behoed mij. Ik dacht dat het met me gedaan was. Ik dacht dat ik volkomen aan de duivel overgegeven was. Ik dacht dat ik God lasterende sterven zou. Mijn ziel beefde en ik dacht dat alles op een einde liep. Er was niets meer dan een verschrikkelijke verwachting des oordeels, hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Mijn vrienden, mijn godsdienst is in het vuur geweest. Ik heb het geleerd door vuur en water. Ik ben ertoe gebracht door vuur en water de kracht en de heerlijkheid Gods in een overvloeiende verversing waar te nemen. Maar welke verdrietelijkheden zijn dit op de weg? Houd u niet vreemd, arme ziel, over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Arme waarde ziel, het is niet om u te verderven, maar om u te verzoeken, om u de macht van de duivel te laten zien en de zwakheid van uzelf, om u erachter te brengen dat het alleen Gods hand is die u bewaart. En wanneer de vurige verdrukking u verzocht heeft, zal God u in vrede en heerlijkheden tot zich nemen. We zullen nu ten tweede opmerken, zover de Heer ons helpt, dat deze zielen geen echte reden tot verdriet hebben. Wel nu, loof de dierbare naam des Heren. Er is geen tijdelijke benauwdheid, geen kruis in het gezin of beroep, rechts nog links, welke niet van God besteld is. Of het nu armoede of welstand is, ziekte of gezondheid. Er is geen enkel verdriet in tijdelijke aangelegenheden, waarvan God getuigd heeft dat hij u daar niet uit wil helpen. Het vee op 1000 bergen, dat is zijne, de aarde is zijne, ja, en de volheid daarvan. Ik moet hier wel even noemen, hoewel ik dat eerder reeds menigmaal gedaan heb, een omstandigheid die verband houdt met mijn eigen ondervinding. Er zouden arme zielen onder kunnen zitten in de tegenwoordigheid Gods, die in gelijke omstandigheden verkeren. Wie zal zeggen of het niet tot bemoediging van deze zou zijn? Spoedig nadat ik begon te prediken, werd ik zeer grote engten en moeilijkheden gebracht. Het was zaterdagavond en ik zou de volgende dag voor meneer Gatsby spreken. Ik dacht dat mijn eerste poging gelijk wel de laatste zou zijn, en om de maat vol te maken, stuurde ik een man, wien ik 50 shillingen schuldig was, mij een briefje. Waarin hij er bij mij op aandrong om dat geld op maandag te bezorgen. Alsmede indien ik het niet bracht, hij mij op dinsdag in moeilijkheden zou brengen. Ik behoefde niet meer smoesjes te komen, zei hij, maar ik moest dat geld brengen. Ik zonk vademen diep weg. O, wat de nacht had ik. Ik zou wel 1000 werelden hebben willen geven, als ik maar nooit gepreekt had. Ik dacht, wat een beroering dat teweeg zou brengen. Tal van personen zouden naar Warburton wijzen en zeggen dat hij zijn dagen in het werkhuis zou eindigen. Alle Arminianen schenen te zeggen, we zullen hem nu wel uit de gemeente krijgen. Welnu, in de morgen van de dag des Heren was ik genoodzaakt om te prediken. En terwijl ik aan het prediken was, vergat ik alles daaromheen. Na de predikatie stak een bejaarde dame mij de hand toe en ze liet een halve guinea, dat is 6 gulden, in mijn handen achter. Wat was mij dit een wonder! Maar de duivel die kwam weer en die zei, u hebt nog meer nodig hoor, hetgeen u nu heeft is uw schuldeisen niet mee tevreden hoor. Smiddag sprak ik weer en terwijl ik aan het prediken was, vergat ik weer mijn moeilijkheden. En daarna ging ik in de consistorie, terwijl ik weer over mijn toestand zat na te denken. En welke beweging hierdoor in de gemeente zou komen, toen kwam diezelfde dame naar mij toe. En ze zei, toen ik vanmorgen naar huis ging, toen sloeg mijn hart mij. En ik dacht, arme waarde oude dame, misschien wil ze wel haar halve guinea terug. En ik vroeg, wel, waar sloeg uw hart u voor? Het was, antwoordde ze, omdat ik u niet meer gegeven had. Ik heb u nu mijn zakboekje bij me en het is in mijn hart om u nog 2 pond te geven. En hierop barstte ik in tranen uit. Wat scheelt eraan, vroeg ze. Wat eraan scheelt, mevrouw? Ik heb een aanzegging van een man gekregen aan wie ik 2 pond en 10 shilling schuldig ben. En hij schreef dat indien ik in gebreken bleef, hij mij zou vervolgen. En u heeft God in uw hart gegeven om de schuld te vereffenen. En nog 6 stuivers over. Het verbreekt mijn hart en mijn ziel. Ze greep mijn hand en ze zei, God zegen u. Wie zou gedacht hebben dat ik ooit nog eens de eer zou krijgen om een knecht van God uit de nood te helpen. Ik ben ervan overtuigd, voegde ze eraan toe, dat het beter is te geven dan te ontvangen. Ik zei, daar zullen wij geen ruzie over maken, mevrouw. En toen maakte ze haar zakboekje helemaal leeg, waar een heel pakje bankbiljetten in zat. Ze zei, het is alles van u. Maar ik zei, waarde dame, ik zou er niet 1 van durven nemen, al zou u mij de hele wereld willen geven. Het is niet het mijne. God heeft in uw hart gegeven mij 2 pond en 10 shilling te geven. Dit vereffent de schuld en nog 6 stuivers over. Doe die bankbiljetten weer in uw zak en laten we de Heere daarvoor loven. En laat mij u, die in bekommerde tijdelijke omstandigheden verkeren, nu zeggen dat God ook tot uw verlossing een weg kan banen. Geloof zij zijn naam, hij zal nimmer zijn woord schenden. Ook zal zijn volk nooit onder hun benauwdheden bezwijken. Geen God zal hij onthouden van hen die in oprechtheid wandelen. Er is geen oorzaak van verdriet, wat ook de weg mogen zijn van dat arme, aangevochten, bezwijkende, rondtastende, kruipende kind van God. Maar zijn getrouwheid verbindt hem u uit te helpen. Elke beproeving heeft God bepaald. De sterkte naar elke dag heeft God bepaald. En de voorzieningen van elke dag heeft God ook bepaald. En daarom is het onmogelijk dat u om zult komen. Kijk nu eens om, hoeveel jaren heeft u al voortgestrompeld? Hoe menigmaal was u als bezwijkende en soms telkens weer en telkens weer het opgevende? Hier zijt gij nog, ofschoon moede zijnde, nochtans vervolgende. Nu wordt uw hoofd verheven, dan weer bezwijkt u onder uw verdriet. Maar tot hiertoe heeft de Heer u geholpen. Hij die u tot hiertoe verlost heeft, die zal nog verlossen. Ofschoon gij bij tijden niet durft te zeggen dat gij gelooft, hangt toch uw verlossing niet af van uw geloof. Het is een troost als wij kunnen geloven, als we God de eer kunnen geven voor zijn verzegelde waarheid. Hij is ten alle tijden getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Te midden van al uw verdriet is de macht Gods, de wijsheid van God, de liefde van God. Ja, al zijn volmaaktheden zijn rondom u, om u te beschermen op de weg. En gij zult veilig aanlanden. Zo zeker als Israël Kanaan binnenging, zo zeker zult gij het hemelse Kanaan ter ruste binnentreden, om voor eeuwig bij de Heere te zijn. En dan, arme ziel, zal daar een eeuwigheid zijn, zonder enig verdriet. Daar is een eeuwig huis, zonder de pijlen des duivels, zonder enige twijfelingen en vrezen. Gij zult voor eeuwig bij uw Heere en Zaligmaker zijn. Gij zult hem gelijk zijn en hem zien zoals hij is. Het is een zegen om hier beneden ondersteuningen te genieten. Maar o, hoe onuitsprekelijk gezegend zal het zijn, als wij bij het fonteinhoofd zullen komen en een zoete getuigenis hebben dat God geheel onze reis naar dat hemelse Kanaan met ons geweest is. Moge God zijn zegen aan het gesprokene hechten en elke onvolmaaktheid bedekken tot eer van zijn naam. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.